Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. Vandaag zit ik hier met niemand minder dan Hans Goslinga, al jarenlang onze gezaghebbende politieke columnist. Je bent al sinds 1973 actief in de Haagse politiek als journalist.
Klopt, ja.
En ook nog eens sinds 1978 aan Trouw verbonden aan de politieke redactie. Ontzettend fijn dat je er bent, Hans. Een hele eer.
Vind ik ook, ja.
En ik ga het met jou hebben over de VVD, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Want die vierde deze week in Amsterdam haar 75ste verjaardag. De VVD, nog steeds de grootste partij van het land, met Mark Rutte als langzittende premier in de Nederlandse geschiedenis. Tegelijkertijd ook de partij die de laatste tijd in één adem wordt genoemd met alle crisis. Waar komt die partij vandaan en waar gaat die heen?
Ja.
Om te beginnen, als ik jou even mag vragen wat het eerste is dat in jou opkomt als je aan de VVD denkt.
Nou, ik vermoed dat het een van de eerste Kamerdebatten was die ik zelf heb verslagen. Dat was het debat waarin de VVD werd toen geleid door Hans Wiegel. Die was fractieleider in de Tweede Kamer.
Over welk jaar hebben we het dan?
1974, okay. Denk ik. Hans Wiegel was fractieleider in de Tweede Kamer. De fractieleider in de Eerste Kamer was Harm van Riel, een Drent. En de partijvoorzitter was Haya van Someren-Downer.
Mm-hmm.
Dat werd toen ook wel gezegd, de drie H's. De VVD wordt geleid door de drie H's. En Aantjes maakte ervan, ja, de drie H's, dat denk ik. Een oude dominee van me, die zei, hebben, halen en houden. En dat Wiegel vond dat prachtig. Die houdt wel van dat soort bonmo's en hij vond het een vondst. Maar Haya van Someren vond het veel minder, want die zei, dat raken we nooit meer kwijt, dat etiket.
Maar dan heb je het over hebben, halen en houden, dat heel materialistische
Nou ja, gedachte. Dat was het beeld toen heel scherp van de VVD. Het kabinet Den Uyl regeerde en de VVD gold toen echt als de partij voor de eigen portemonnee, voor de eigen beurs, voor de eigen auto en de eigen woning. Heel materialistisch.
Mm-hmm.
En Wiegel heeft in die periode de partij ook groter gemaakt en meer een volkspartij van gemaakt die de VVD vanaf de oprichting in 1948 wilde zijn. Ja.
We gaan het zo uitgebreid hebben over wat er van dat oergedachtegoed over is. Even terug naar de oprichting van de VVD. 24 januari 1948, Amsterdam. Ja. Met welk idee ontstond die partij toen? Wat voor gat in de markt wilden zij opvullen?
Nou, het was met de liberalen voor de oorlog niet zo heel goed gegaan. Die konden moeilijk op tegen Colijn, de gereformeerde premier, die het land in die tijd van crisis leidde. Dus die liberale staatspartij die we toen hadden, die deed het niet goed. En na de oorlog zijn de vrijzinnig democraten, oud en nog wat anderen, zijn overgestapt naar de nieuwe PvdA. Dat was dat moest een doorbraakpartij worden.
De socialisten.
Dus ook de socialisten, ja. Maar dan wilde doorbreken naar alle gezinten, zeg maar. Dat die doorbraak mislukte, waardoor er in de PvdA toch nog steeds de oude socialisten de toon aangaven. En dat zinde de vrijzinnig democraat oud niet. Die richtte een comité op van ontevreden PvdA'ers en die zochten samenwerking met Stikker. Die had ook een partij opgericht. Eerste liberale staatspartij heropgericht, maar toen dacht hij ik maakte wat anders van. Het was de Partij van de Vrijheid. Niet te verwarren met de Partij voor de Vrijheid die we nu kennen.
Aha, duidelijk onderscheid.
Die twee zijn oud en Stikker zijn samengegaan. En hebben samen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie opgericht. De klinkende namen vlak na de oorlog. 1948. En de partij zoals zij die omschreven was echt wel een ondernemerspartij. Maar ideologisch gezien moest die partij ook een dam opwerken. Stikker had het zelfs over een afsluitdijk tegen de hoger wordende rode golven.
Mm-hmm.
En daarmee bedoelden ze natuurlijk de Russische beer die toen zich in alle hevigheid liet gelden. De communistische CPN hier in Nederland werd onmiddellijk in de ban gedaan door de VVD. En de Partij van de Arbeid vonden ze eigenlijk te slap, ideologisch te slap, om zich tegen dat communistische gevaar te verweren.
Okay.
Dus een jaar of 10 later is ook de PvdA in de ban gedaan. Want oud zij regeerde met de PvdA, is de ondergang van dit volk. Er waren nogal termen. Dus die partijen hebben elkaar heel lang uitgesloten, eigenlijk tot de val van de muur in 1989. En waardoor de christendemocraten, die sterk in verval waren, toch in het midden van de politiek de toon konden blijven aangeven.
En nou is, goed, opgericht in 1948. Hoe is het met de VVD vergaan? Want ze kwamen al vrij snel in de regering. Hoe is het in de jaren 50 en 60 doorgegaan?
Nou ja, ze zijn even in de regering geweest. Dat was ook vooral vanwege de Indonesische kwestie die toen speelde. De onafhankelijkheidsstrijd van Sukarno en Hatta tegen Nederland. En Drees die wilde en Beel, dat waren toen de toonaangevende politici in de Partij van de Arbeid en de KVP, ook een nieuwe partij toen. Die wilden een kabinet op brede basis. Zodat de oorlog die we daar voerden onder het etiket politionele acties, komt ons nu een beetje bekend voor vanwege Oekraïne. Dus die wilde...
Je bedoelt dat een eufemisme was voor een harde oorlog?
Ja, het was een eufemisme voor wat Rutte nu laatst gewoon ronduit een koloniale oorlog heeft genoemd. Toen heeft de VVD dus even meegedaan, een aantal jaren, 3 jaar. En toen daarna was het toch echt rooms-rood wat de toon aangaf tot diep in de jaren 50, 1958. En vanaf dat moment, toen begon de welvaart ook te groeien. Toen kwam de VVD heel sterk in beeld als ook materiële partij, die aantrekkelijk werd voor mensen die het een beetje beter kregen. Arbeiders die de oude stadsdelen ontvluchten naar nieuwbouwwijken en overloopgemeentes. En Wiegel speelde daar heel handig op in de jaren 70. En dat materiële, dat was eigenlijk het mikpunt van zowel Aantjes, maar ook van Den Uyl.
Hans, als we kijken naar die periode na de oorlog, dan hadden we in Nederland te maken met de verzuiling. Hè? Elke partij had een beetje zijn eigen omroep, zijn eigen krant en zijn eigen kerk. Ja. De VVD had dat niet in het begin. Die moest zich een beetje invechten in dat systeem. Ja. Hoe ging dat precies?
Ja, dus je kan niet zeggen dat er een liberale zuil, die was er natuurlijk eigenlijk onzichtbaar wel, maar veel minder georganiseerd dan de nogal strijdvaardige socialistische zuil en de heel strijdvaardige gereformeerde zuil met de ARP. En, daar hadden we het net al even over, die doorbraak die de Partij van de Arbeid beoogde, meer een bredere partij te worden, van dat oude socialistische stempel af te raken, dat mislukte. Ook de pogingen die nog wel hier en daar zijn ondernomen om de ARP, die overwegend gereformeerd was, en de CAU, die overwegend hervormd was, ook samen te voegen, mislukte ook. Was nog een derde poging om die twee christelijke partijen, die twee protestantse partijen, te verbinden, net als eigenlijk voor de oorlog, met het liberalisme. Nederland was natuurlijk voor de oorlog politiek gezien heel protestants, christelijk, liberaal land. Althans in het oog. En dat veranderde na de oorlog in rooms-rood. Dus dat waren eigenlijk de politieke verbeelders van groepen die tot die tijd achtergesteld waren. De arbeiders en de katholieken. En die gaven dus in die eerste jaren van de wederopbouw de toon aan. En toen de jaren 60 aanbraken, toen kwam de VVD weer in beeld als de partij van de individualisering die zich toen voltrok. De ontzuiling, de ontkerkelijking, de welvaart nam toe. Mm-hmm. En dat was dus eigenlijk heel logisch dat de VVD daarvan ging profiteren.
Van de individualisering en...
En de ontkerkelijking en de ontzuiling. En je zag toen ook dat christelijke midden verbrokkelen. Dat bleek uiteindelijk toch nog wel iets veerkrachtiger dan men toen had gedacht. Maar goed, dat is... Dus dat profiel van die partij paste heel goed bij die tijd van de jaren 60 voor een deel.
Dus kan je zeggen dat ze gewoon de wind meekregen door de maatschappelijke ontwikkeling?
Vooral de welvaartsstijging natuurlijk, ja.
Ja. En wat was in die tijd, dat profileren ging dus min of meer vanzelf, dankzij die ontzuiling. Maar hadden zij nog andere profielprioriteiten? Zij van hier onderscheiden wij ons van andere partijen?
Nou, het was natuurlijk typisch een partij voor het bedrijfsleven. Sticker, die was een van de eerste die... heeft een tijdje in Frankrijk gezeten in de eerste naoorlogse jaren. Daar zag hij dat maatschappelijke conflicten op straat werden beslist. Dat wilde hij in Nederland helemaal niet. En dus hij was een van de eerste die ook begon over dat typisch Nederlandse poldermodel, wat toen nog heel anders heette. Het heette toen het overlegmodel of het harmoniemodel. Mm-hmm. Dus daar heeft de VVD ook aan de basis van gestaan. Maar dus met vooral de partijen die het ondernemersbelang op het oog had. Dus wat gematigder kapitalistisch dan in de jaren 30. En dus dat was ook typisch een kenmerk van de VVD, ja. En, maar toch altijd wel hoofdzakelijk een liberale, een materiële partij.
Ja.
Ja, en ja. daar sloeg dat hebben, halen, houden van aantjes op.
Je noemde al Wiegel als speelfiguur in de jaren 70. Stond dus een beetje aan het roer van de VVD tijdens die periode van ontzuiling. Wat maakte hem zo bijzonder?
Hij was voor de duvel niet bang. Het was een man die echt van het politiek, van de politieke strijd hield. En voor hem brak natuurlijk een geweldige tijd aan toen Den Uyl in het Catshuis binnentrok. Met wat genoemd werd het meest progressieve kabinet van de eeuw.
Ideale schietschijf.
Een mooie Wiegel. Schietschijf ja. voor Wiegel. Die had ook campagne gevoerd onder de leus Houd Den Uyl uit het Catshuis. Het gekke is een beetje paradoxaal dat hij aan de ene kant de partij volkser maakte. En tegelijkertijd zelf zich presenteerde altijd in een driedelig pak.
Mm-hmm.
En in de manier waarop hij in de Kamer opereerde. Hij liep niet naar de interruptiemicrofoon, maar hij schreef naar voren. Ja. Ja, en hij was natuurlijk weer ook in die tijd, natuurlijk andersom gezien, de schietschijf van het opkomend progressieve Nederland.
Ja.
Dat in hem de ideale tegenstander zag.
Typisch rechtse
bal,
man. Ja.
Hoewel hij eigenlijk helemaal geen bal was.
Hmm.
Hij heeft zich wel een beetje die gedraagd toon eigen gemaakt. Maar Wiegel was eigenlijk een Amsterdamse volksjongen.
En, ja, rap van de tongriem gesneden.
Zeker, ja. zeker. Dat was die tijd dat iemand tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten vanuit de zaal brulde klootzak. En waarop Wiegel zei, blij dat u zich even voorstelt, mijn naam is Wiegel.
Ja, nou. Precies. Oké, Hans Wiegel was dus heel belangrijk in de jaren 70. Als we kijken naar eind jaren 90 kwam er een nieuwe VVD-leider op, Frits Bolkestein. Die is ook cruciaal geweest voor de partij. In wat voor opzicht precies was hij belangrijk?
In een heleboel opzichten. Bestond in Nederland een uitgebreide consensus over een aantal dingen. De overlegeconomie, daar was hij eigenlijk op tegen. Hij vond dat al die overleggen en de Sociaal-Economische Raad, noemde hij een schuilkelder van de regering, dat hinderde eigenlijk de vrije marktwerking. Hij zette ook vraagtekens bij de Europese integratie. Hij vond dat de Europese integratie moest echt een economische, financieel-economische samenwerking zijn in dienst van de vrije marktwerking. En dus absoluut geen politieke gemeenschap worden. Hij heeft ook nog vraagtekens gezet bij de NAVO-uitbreiding in de oostwaartse richting. Een kwestie die nu ook weer speelt, heel sterk. Misschien was hij ook wel heel erg voorzichtig op dat vlak. Maar hij een aantal oriëntatiepunten in de Nederlandse politiek stelde hij op losse schroeven. Daarbij deed hij een frontale aanval op het immigratiebeleid en vooral het integratiebeleid. Hij vond dat het beleid ging uit van integratie met behoud van eigen cultuur. En daar kwam hij tegenop. Hij vond gewoon dat mensen die hier kwamen werken en wonen zich ook moesten aanpassen. Dus het hele beleid van integratie met behoud van eigen cultuur moest plaatsmaken voor een hard aanpassingsbeleid.
Dus dat leven en laten leven van Wiegel, dat was er wel een beetje vanaf.
Het was allemaal fermer hij wilde strijdbaarder ook. Hè. Hij zag de islam vooral als een grote tegenstander van onze westerse cultuur, die hij in die tijd ook superieur verklaarde. En die elementen hebben toch het debat vanaf dat moment heel sterk bepaald in de sfeer van wantrouwen. Er kwam iets heel anders in van het leven en laten leven. Hoe moesten we ons verhouden tot die nieuwe minderheden? En met name ging dat spelen na de aanslagen op 9-11.
Ja.
De moord op Theo van Gogh. Dat gaf allemaal nog veel meer scherpte aan die clash die Bolkestein ook zag.
Pim Fortuyn uiteraard, niet vergeten.
Fortuyn, ja. Ik heb wel eens de stelling verdedigd. En die kan, dat is dat Bolkestein eigenlijk het populisme heeft gebaard. Of althans een flinke zet heeft gegeven. Want na zijn politieke leiderschap van de VVD is hij naar Brussel vertrokken. Paradoxaal genoeg.
Mm-hmm.
En heeft hij zijn ideologische erfenis eigenlijk laten liggen. En die is opgepakt door Pim Fortuyn. En later door Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali. En nog weer later, al die wat we nu zien, die hele verbrokkeling ook op die rechterflank. Daar gebeurde dus ook heel veel wat voor die tijd ondenkbaar was. Dat er rechts van de VVD zo'n grote aanwas ontstond voor nieuwe partijen die in de lijn Bolkestein door. De een wat gematigder dan de ander, maar in de lijn Bolkestein zijn doorgegaan.
En hoe is de VVD daar eigenlijk zelf op verder gegaan na Bolkestein?
Nou, Rutte heeft eigenlijk geprobeerd het de VVD weer meer in het... Die had niet zoveel op met die cultuurstrijd die eigenlijk ontketend was, hè, in de Nederlandse samenleving. Die probeerde het toch allemaal weer terug te brengen naar de economische kwesties en de, hoe verdelen we de pot.
Mark Rutte is er natuurlijk al een tijdje, sinds 2010 premier. Hoe is de partij onder hem veranderd? Voor zover die partij is veranderd.
Nou ja, wat je natuurlijk... Rutte heeft natuurlijk in het begin geprobeerd het nog een keer over rechts te proberen met het CDA en de PVV in een gedoogrol. Dat is falikant mislukt. Kon je ook eigenlijk al een klein beetje zien aankomen door het karakter van de PVV als de, ja, vooral belletjestrekkers. Maar geen partij die vorm en inhoud kon geven aan het landsbestuur. Toen moest hij natuurlijk, had geen andere keuze eigenlijk om te willen regeren. Moest hij gaan regeren met de Partij van de Arbeid. En later met andere partijen. En daar kwam nog bij dat hij ook omdat die, zijn coalities in de Eerste Kamer een minderheid hadden. Moest hij ook zeg maar buiten de grenzen van de coalitie naar steun zoeken. En dat heeft de VVD natuurlijk steeds meer, misschien wel ongemerkt, naar het midden van het spectrum gebracht. Zoals dat eigenlijk ook met de Partij van de Arbeid gebeurde onder Kok in de jaren 90. Mm-hmm. CDA had lange tijd in het midden gezeten. Ja, op een gegeven moment, de ideologische scherpte gaat eraf. Je wordt pragmatischer. Je moet, en om de leider in het torentje niet te veel voor de voeten te lopen, houdt zo'n partij zich gedijst. Dat heb je allemaal gezien bij de VVD en eerder bij andere partijen. Er ontstaat onrust in zo'n partij. Waar is het debat gebleven? Waar is ons profiel? Dat zie je allemaal nu ook bij de VVD. Gebeuren na 12 jaar regeren. Dat gaat niet in de koude kleren zitten.
Nee, we zagen dat de afgelopen jaar heel scherp bij het stikstofdebat. Hè, dat het VVD echt aan het worstelen was. Ja. Tussen het harde beleid van de eigen minister van de Wal. Ja. En de fractie.
Ja. Ja.
Dus dat, daar gaan we nog wel wat van merken, denk ik, de komende jaren in de VVD.
Dat denk ik wel. Wat je nu ziet echt is het gevecht om de ruimte, de culturele ruimte. Hè. Dat is dat hele immigratiedebat. De culturele ruimte, de fysieke ruimte, dat stikstof, boeren, positie van de boeren, bedrijven, Schiphol, et cetera. En de fysiek en de materiële ruimte. Hè. Hoe verdelen we de nationale koek, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die heel erg sterk spelen. En je ziet eigenlijk dat de VVD ook een beetje op de grenzen loopt van het liberalisme. Dat is natuurlijk altijd nog vrijheid voor het individu. Maar tegelijkertijd is er ook een wantrouwen in de burger ingeslopen. Dat is dus naar mijn gevoel altijd een erfenis van Bolkestein geweest met zijn verhaal over de westerse suprematie. En mensen moesten zich aanpassen aan onze geweldige cultuur. Dat gevecht is heel erg verbeterd geworden en vol wantrouwen. En ja, het beste bewijs daarvan is natuurlijk de toeslagenaffaire. Die rechtstreeks terug te voeren is op kwestie van de immigratie.
En wantrouwen, niet te vergeten.
En dus wantrouwen, ja. En het wantrouwen is, vind ik echt heel erg kenmerkend voor het huidige politieke klimaat in Nederland.
Ja, nou, dat is een heel breed debat. Als we even toch terugkijken naar die 75 jaar VVD. Hoe verklaar jij het dat die partij eigenlijk heel vaak in de regering heeft gezeten?
Ja, omdat zij natuurlijk toch een... er zijn twee belangrijke dingen. Het is natuurlijk een vaste kracht altijd geweest inderdaad in de maatschappelijk gezien. Vanwege hun posities in de samenleving, de liberalen. De liberalen hebben het over. En het CDA, of de Christendemocratie, heeft altijd liever geregeerd met de VVD dan met de Partij van de Arbeid. Omdat ze meer mensen kwijt konden. Ze hadden toch altijd een dominante positie. Dus ze regeerden veel liever met de VVD, die ook wat inschikkelijker was vaak dan de Partij van de Arbeid. Met de PvdA moet je altijd zeg maar tot het gaatje gaan in onderhandelingen. Met de VVD was het al iets makkelijker. Van Acht en Wiegel was daar een prachtig voorbeeld van natuurlijk.
Maar goed, andersom kun je zeggen dat de VVD kennelijk ook heel makkelijk kan samenwerken met een hele brede weier aan partijen van PvdA tot ChristenUnie.
Ja. Ja. Ja, dat is wel gebleken onder Rutte. Die kon heel makkelijk omgaan met allerlei onorthodoxe vormen van samenwerking. En dat heeft hem zeg maar tot een zeer vaardig en goed premier uit ambachtelijk oogpunt gezien gemaakt.
Echte bruggenbouwer.
Ja, iemand die toch in dit hele verbrokkelde landschap de boel toch een beetje bij elkaar houdt. Hoe moeilijk en lastig dat ook is.
Ja. Je schetste al het beeld van de VVD in de jaren 70, 80 als een echte klassieke rechtse partij voor ondernemers, voor automobilisten. Daar was toen geen enkele andere partij voor. Inmiddels zien we vooral aan de rechterflank de jaar 21, de PVV. We hebben Forum natuurlijk zien opkomen. Die hebben de VVD rechts ingehaald.
Ja.
Ik zag al van de week iemand opmerken dat de VVD een beetje een linkse partij is geworden in dat landschap. Schets jij dat beeld eens? Klopt dat een beetje?
Ja, Rutte heeft, ik geloof, 2 jaar geleden in de Kamer gezegd, de VVD is een centrumrechtse partij en Nederland is een centrumrechts land. Het viel eigenlijk samen. Hij wilde eigenlijk het land en de VVD bij elkaar brengen op die manier. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hij heeft ook wel eens gezegd dat de VVD op punten van abortus, euthanasie, seksuele omgang, dat soort zaken, een hele linkse partij is.
Maar hij heeft ook wel eens gezegd dat Nederland in de kern een diep socialistisch land
heeft
is.
Heeft hij ook gezegd. Ja. Hij heeft heel veel gezegd. dus misschien kunnen wij beter bekijken hoe het nou echt zit. Het is een partij die regeert vanuit het midden. En ja, bijna als vanzelf, met zo'n luidruchtige rechterflank, aan het krimpen is. Althans, dat gevaar loopt ze.
En als je kijkt, je had het net al even over dat liberale gedachtegoed, waar de VVD nu een beetje op het randje zit.
Ja.
Zijn die andere rechtse partijen dat een beetje aan het zich toe-eigenen, dat liberale gedachtegoed?
Dat zou ik niet zo willen zeggen. Ik vind die partijen helemaal niet liberaal. Die zijn nog veel minder liberaal dan de VVD misschien ook al. Want het grappige is dat je na de val van de muur hebt gezien, toen was eigenlijk vrijheid was iets waar je niet eens over hoefde te discussiëren. Dat definiëren zichzelf door de Koude Oorlog en door onze eigen herinneringen aan de bezetting. Dus over wat vrijheid inhield, dat was eigenlijk geen punt van discussie. Na de val van de muur zag je dat het een enorm punt van discussie werd. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van godsdienst. We kwamen allemaal op losse schroeven te staan. We werden op zich heel goed hoor, dat daarover gediscussieerd werd. Maar dat gaf een hele nieuwe dimensies aan de Nederlandse politiek.
Als we even de VVD uit de beginjaren proberen te reconstrueren en de kern daarvan blootleggen, wat is daarvan nog over?
Nou ja, de grote vijand van de VVD was natuurlijk altijd het communisme. En toen dat gevaar was geweken na de val van de muur en het geval van de teloorgang van de communistische ideologie, kon de VVD dus ook de blokkade tegenover de Partij van de Arbeid opheffen en ook daarmee gaan samenwerken. Dat was op zich nog een vrij soepele samenwerking, al werd dat gaandeweg steeds technocratischer. Dat was ook een soort idee dat Nederland zeg maar af was. Dat hoefde niet veel meer. Ik weet nog wel, Dijkstal was toen de leider van de VVD, die, althans de fractieleider in de Kamer, die vond eigenlijk debatteren om het debat, vond hij maar helemaal niks. En je moest de zaken een beetje beheersen en in de gaten houden. En dat was de sfeer. Maar onder de onderstroom was een heel andere. Dat hele debat over immigratie en integratie werd toen eigenlijk ook uit de weg gegaan. En dat kwam toen met de opkomst van Fortuyn tot een knal. En dat heeft natuurlijk nog steeds een enorm effect op het politieke debat.
Okay.
En de sfeer.
Ja. De VVD is nog steeds de grootste partij van Nederland. Hoe je het ook went of keert. Hoe komt dat toch? Als je terugkijkt op de afgelopen jaren, zitten er zoveel littekens op de gevestigde politiek, dus ook op de VVD als grootste vertegenwoordiger daarvan. Hoe komt het dat die partij dan toch nog steeds appelleert aan zoveel kiezers?
Ja, wat is maar net wat je zoveel. Ja, nou, 34 zetels is een de minst kleine partij.
Ja.
De dominante partij op dit moment inderdaad. Ja, ik denk dat hun. Het is natuurlijk ook net als de Partij van de Arbeid en het CDA heel sterk een partij die op het besturen is gericht, op pragmatische oplossingen zoeken. Niet te veel ideologie eigenlijk. Hoewel, dat was met Bolkestein was dat toch wel anders. Maar toch ja, een beetje dat. Het zit ook wel iets technocratisch in. De link met ondernemers. Nou, dat hele verhaal over de dividendbelasting die Rutte wilde verlagen, dat was eigenlijk ter wille van Unilever en Shell, geloof ik, was het.
Dat is toch ook best ideologisch?
Dat is heel ideologisch, ja. Maar dat wordt er natuurlijk altijd een beetje bij de VVD wat ondergehouden. De koopman moet alle ruimte krijgen, dus niet te veel discussie. De dominee wil dat niet, de koopman wil dat niet. Dus het schip een beetje in het midden en maatschappelijke rust, dat. En daar zijn zij wel sterk in, ja. Tot nu toe, het moet nog blijken hoe het zich nu gaat ontwikkelen. Ja.
Iedereen heeft het over hoe moet het met de VVD verder als Mark Rutte er niet meer is? Heb jij daar een idee over?
Zou die tijd ooit aanbreken?
Ja, nou ja. Ver in de toekomst.
Nu alweer geruchten dat die voor een vijfde termijn zal opgaan. En ja, je kan ook niet anders zeggen dan dat hij dat ook heel goed doet. En dat een opvolger niet direct voorhanden is. Ja, nou wat de VVD zit dus nu met een geweldig aantal partijen op de rechterflank. De strategie van Wiegel was altijd het gat op rechts moeten we dicht houden. En dus dat... Dat deed hij door eigenlijk achteraf gezien op een vrij milde manier te polariseren met de Partij van de Arbeid. Met als doel ook dat christelijke midden te breken.
Mm. Mild polariseren. Dat
nou ja, mooie... dat klinkt een beetje... Kijk, polariseren, dat had toen nog een wat andere lading dan het nu heeft gekregen. Het is nu ook meteen, staat voor veel scherper en voor scherper en verbeter.
Hard tegen
hard. Verbeter debat met veel achterdocht. En twijfel aan de goede wil van anderen. Ja, hoe de VVD daar zich uit gaat redden, dat ik kijk graag terug om beter vooruit te kijken, maar dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja. Ze zitten in een heel andere positie. Het was ooit de meest rechtse partij in de Nederlandse politiek. Het is nu een middenpartij geworden. Door het hele spectrum is natuurlijk wat naar rechts verschoven, hoewel als je kijkt naar die blokken, het linkerblok en het rechterblok, die blijven eigenlijk wel min of meer gelijk. Nederland is eigenlijk altijd een land geweest waar rechts net iets meer, net een beetje dominant was over links. Links heeft hier ook nooit uitzicht gehad op een meerderheid en heeft ook nooit een meerderheid gehaald, hè, in tegenstelling tot andere landen. Dus de grote frustratie eigenlijk van de Partij van de Arbeid, dat ze nooit echt, behalve dan in de jaren 90, maar toen zaten ze echt in het spoor van de VVD en de liberalen, want die hadden immers de Koude Oorlog gewonnen. En de liberale democratie had de toekomst. Nou, dat is toch allemaal wat anders gelopen.
Kijkend naar de toekomst, wat zie jij als hoofdopdracht voor de VVD, voor de liberale beweging?
Nou, laat ik eerst zeggen dat ik als hoofdopdracht voor de politiek in zijn algemeenheid zie, is dat het individu weer wordt verbonden met de gemeenschap. Dat zijn twee belangrijke elementen waardoor mensen zich thuis voelen in een land, als dat op een goede manier in elkaar grijpt. Dus dat het mensen hun privébelang, dat privébelang van mensen ook samenvalt met het publieke belang. Dat je kan zeggen, goh, ik vind het leuk om in Nederland te wonen. Mm-hmm. En dat je echt een gaaf land is.
Gemeenschapsgevoel.
En nu is het toch wel meer een geschonden land door die polarisatie en het wantrouwen. Dus ja, ik zou zeggen voor de VVD, ga terug naar de wortels van het liberalisme. Dat is begonnen als een tegenmacht tegen de absolute macht van een koning. De ontwikkeling van het individu was belangrijk. Mensen moesten tot hun recht komen. Hè? Een beetje ook dat idee van die American Dream, die misschien een beetje te veel in materiële zin is uitgelegd, maar eigenlijk bedoelde dat iedereen tot zijn recht moet komen in een samenleving. Dus dat idee van... En dat eigenlijk kon je zeggen dat de verzorgingsstaat in dat opzicht in zekere zin vrij ideale samenleving was, omdat iedereen zich kon herkennen in de natie met zo'n verzorgingsstaat als basis. En dat is nu helemaal eigenlijk weg, dat gevoel dat het fijn is om in Nederland te wonen. Ik woon hier prima en ik vind het hartstikke goed. Maar ik maak me ook wel echt zorgen hoe het in Nederland verder gaat. En ik zou dus vinden dat de politiek zich als het ware opnieuw moet uitvinden. En dat geldt voor de christendemocratie, voor de sociaaldemocratie, maar ook voor de liberale VVD.
Duidelijk. Ik hoop dat het VVD-bestuur dit allemaal hoort. En misschien zelfs premier Rutte en alle andere politieke leiders van die partij. Dit was niemand minder dan Hans Gosniga die met deze opdracht komt. Hartstikke bedankt, Hans, voor deze inzichten. En hopelijk tot snel een andere keer over een andere partij wellicht. Dit was Haags Half Uurtje voor deze week. Deze podcast van Trouw wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Mijn naam is Christel Smit. En we hebben nog meer podcasts op onze website staan. www.trouw.nl/podcast. En we hebben ook een e-mailadres. haagshalfuurtje@trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.